Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Ik mag zelf beslissen of ik kinderen krijg. Ik mag zelf beslissen dat ik ga roken, dat ik ga drinken. Of ik een tattoo wil nemen, ja of nee.
Een podcast van De Telegraaf.
Maar ik mag niet zelf beslissen waar en hoe ik doodga. En ja, die zegt van dat vind ik eigenlijk hartstikke raar.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
Een criminele organisatie van zeventigers. Maandag begon in Arnhem het proces tegen 7 oudere mensen die het beruchte zelfdodingsmiddel X verstrekten. Heeft iedereen het recht om te beslissen over zijn eigen dood of verlaagt middel X de drempel voor zelfdoding? Dat is ons hoofdonderwerp vandaag. Verder gaan we het hebben over de uitspraak van Wilco H., de zaak die we vorige keer hebben behandeld. De rechtszaak van Soraya, Cindy. Zij is een vrouw die jarenlang door haar ex gestalkt is en neergeschoten werd en het overleefde. En we gaan het hebben over de zaak Kassem. Want daar zijn natuurlijk, sinds wij daar de vorige keer over spraken, ook weer wat ontwikkelingen in geweest. Vooral de tapes die naar buiten zijn gekomen. 7 verdachten, in ieder geval, waar we het zo direct over gaan hebben. Ja. Allemaal grijs en in de 70.
Ja.
Dat is voor jou een beetje een andere aanblik dan normaal.
Ja, het is een hele ongebruikelijke populatie die ik nu zag. De jongste was 70, de oudste 80. Ja, normaal gesproken zie je ze wat jonger hoor in de rechtbank, dat klopt.
Ja, het gaat over ethiek en dat soort zaken van waar begint en eindigt je eigen wilsbeschikkingen, zouden we kunnen zeggen.
Ja, je vrijheid eigenlijk om te beschikken over je leven, maar vooral ook over het moment en de manier waarop je dood wilt gaan.
Laten we beginnen met de uitspraak richting Wilco H. Dat is de jaloerse man die in het bijzijn van zijn kinderen zijn vriendin stelselmatig martelde. Haar dochtertje die greep in en dat heeft mogelijk het leven van Vanity, haar moeder, gered. Zeg het maar, wat is de uitspraak?
Ja, conform de eis, 10 jaar een TBS. En ja, dat zal voor Vanity en haar kinderen een opluchting zijn, denk ik. Het speelt zich allemaal af vorig jaar. Ze heeft echt in een half jaar tijd ongelooflijk veel ellende meegemaakt. Met haar gezicht op een gebroken bierflesje geduwd. Ze is met een mes mishandeld. Ze werd bijna gewurgd. Hij heeft geprobeerd haar keel door te snijden. Nou ja, we hebben de vorige keer tijdens de podcast verteld hoe haar 11-jarige dochtertje op een gegeven moment probeerde haar moeder te redden door haar vader met een vleesvork te lijf te gaan. En je kunt rustig zeggen, want je zei net mogelijk het leven gered van haar moeder. Nou, dat heeft ze zeker. Want haar vader is op een gegeven moment heeft zijn vrouw losgelaten, waardoor ze kon vluchten. En dat meisje heeft 112 gebeld, waardoor hij uiteindelijk kon worden opgepakt. En er een einde kwam aan die nachtmerrie. En ja, dat was door de officier van justitie 10 jaar een TBS geëist. En dat is nu ook opgelegd.
En deze zaak speelde zich destijds allemaal af in Amstelveen. We gaan zien of daar nog een beroepszaak uit voort gaat komen. Dan hebben we ook nog de rechtszaak van Cindy. We hebben haar in onze femicide podcast zo genoemd. Haar echte naam is Soraya. Ja. Vertel even kort over deze zaak. Het is aflevering 3 van onze femicide podcast. Maar voor wie de podcast schandalig gezien nog steeds niet heeft beluisterd.
Nee, zij zit inderdaad in aflevering 3 van Zij is van mij. Zo heet onze femicide podcast. En zij is een voorbeeld van een vrouw die inderdaad jarenlang is mishandeld, is bedreigd, is geïntimideerd door haar ex. Uiteindelijk de knoop doorhakte en bij hem wegging. En dat accepteerde hij niet. Hij is op een gegeven moment, haar huis is hij binnengebroken door gewoon een ruit in haar voordeur in te slaan. En heeft haar een kogel door het hoofd gejaagd. Nou, ze heeft het wonder boven wonder overleefd. De kogel zit nog steeds in haar hoofd. Die kan er ook niet uit, want dan zou er ernstiger hersenschade ontstaan.
Ze is aan één oog blind.
Ze heeft geen geur meer, ze heeft geen smaak meer. Dat komt ook nooit meer terug. Dus ja, hij heeft haar gewoon voor het leven getekend. Maar ze leeft en ze zei tijdens de rechtszaak vorige week, hij heeft me er niet onder gekregen. Alleen ja, het is een man, ik zag hem nu voor het eerst in de rechtbank waar hij zich moest verantwoorden voor zijn daad. En een man die eigenlijk alle schuld van zich afschuift en zichzelf als een slachtoffer ziet. Hij zei dat het wapen dat hij gebruikte, een omgebouwd alarmpistool, op een dag zomaar in een doos in zijn tuinhuisje lag. En hij wist echt niet waar het vandaan kwam. Dat kwam, zei hij, van buitenaf. Maar hij wilde niet zeggen wat hij daarmee bedoelde. En hij zei ook dat hij met dat wapen eigenlijk alleen Cindy / Soraya bang wilde maken. En hij beweerde bij hoog en bij laag, ik had mijn vinger niet op de trekker. En toch ging dat wapen af. Nou, en hoe kwam dat nou volgens hem? Omdat zij hem, toen ze boven aan de trap door hem opeens werd geconfronteerd met dat wapen, hem een duw gaf. Hij viel een paar treden, of hij gleed een paar treden naar beneden, kwam tegen de muur aan en hij beweerde dat daardoor dat wapen automatisch was afgegaan. Moet je je voorstellen, hè? Zij stond een paar treden hoger, hij viel een paar treden omlaag, maar die kogel ging wel recht door haar slaap heen. En ja, nou ja, het is een verhaal, ik moet eerlijk zeggen, het kwam op mij hoogst onwaarschijnlijk over.
Ik heb jouw Twitterverslag gelezen en het lijkt wel of er een soort verandering in hem kwam nadat hij de eis hoorde.
Nou, dat was heel zeker zo.
Ja.
Hij heeft dus niet willen meewerken aan onderzoek naar zijn geestvermogens. En hij heeft in eerste instantie bij een psychiater en een psycholoog wel iets verteld, maar die vonden het wel raadzaam dat hij naar het Pieter Baan Centrum ging. Nou, tijdens die observatie in het Pieter Baan Centrum, daar zit je 7 weken, heeft hij niets willen zeggen, niet willen meewerken. Dus ja, de deskundigen zeiden, we hebben wel aanwijzingen, hè, dat er sprake is van een stoornis, maar we hebben het niet kunnen vaststellen. Dat hij narcistische trekken heeft, dat staat wel degelijk vast. Maar ze konden er geen conclusies aan verbinden. Dus niet zeggen van, nou, deze man die moet absoluut TBS met dwangverpleging krijgen, want ernstige stoornis. Ja, en dan zit de rechtbank en ook het OM met een probleem. Want eigenlijk hebben ze zo'n deskundige rapport wel nodig om houvast te hebben voor hun oordeel. Maar wat zei de officier van justitie, als je alles bij elkaar optelt, gezien dat hier toch wel degelijk sprake is van een man met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, en die mag niet zomaar weer de straat opkomen. Dus die eiste 12 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging, wegens in ieder geval 1 poging tot moord en daarnaast ook nog een reeks mishandelingen en stalking en zo.
Ja, en als de TBS niet werd opgelegd, werd het 15 jaar.
Dan werd het 15 jaar, dat klopt. Maar zij drong wel heel erg aan op het opleggen van die TBS. Nou, het was overduidelijk dat de verdachte zich daar een hoedje van schrok. Dus die heeft zich even teruggetrokken met zijn advocaat. En na de schorsing zei zijn advocaat van, ja, ik besef dat het heel erg laat is, maar meneer is nu toch wel bereid om mee te werken aan onderzoek. Nou, dat heeft even geduurd voordat de rechtbank daar een oordeel over had ingenomen. En die kwamen toen op een gegeven moment toch tot de conclusie van, ja, we vinden eigenlijk dat dit veel en veel te laat is. Meneer heeft alle kansen gehad om mee te werken aan onderzoek. Hij heeft het zelf geweigerd. Hij moet zijn geïnformeerd door zijn advocaat over de mogelijke consequenties.
Want dit zegt ook weer veel over hem, hè? Eigenlijk.
Ja, het zegt alles over hem, ja.
Pas als het daadwerkelijk uitgesproken wordt, dan denk je, oei.
Ja. Ja,
dan
ja, misschien had ik
binnen
toch maar beter wel kunnen meewerken. Ja, dat klopt. En dat, ik dacht dus in eerste instantie, hier zal onze Cindy Soraya dus niet blij mee zijn. Dat was ze in eerste instantie ook niet. Maar ik sprak haar later en toen zei ze toch van, nou, eigenlijk, ik ben er rotsvast van overtuigd dat ze tot de conclusie komen dat hij een stoornis heeft en dat hij echt een behandeling nodig heeft. Dus uiteindelijk was ze er niet ontevreden over. Ja, het punt is natuurlijk wel, die zaak gaat nu weer veel langer duren. Want
ja,
hij moet weer overnieuw en hij moet weer opnieuw worden onderzocht. Dus ja, de zaak is aangehouden en misschien is dat maar beter, want de rechtbank wil gewoon een rapport hebben van deskundigen waar ze wat mee kunnen.
En hij is in ieder geval heel lang van straat af.
En dat is in ieder geval, hè, dat zei ze ook tijdens haar spreekrechtverklaring, voor haar een opluchting. Ze zei, ik heb jarenlang zijn leven geleid en nu kan ik eindelijk mijn leven leiden. En misschien moeten we nog even uitleggen waarom wij haar in onze podcast Cindy hebben genoemd. Dat was omdat de strafzaak toen nog niet had gediend. Tijdens de zaak, zij kwam echt heel sterk over, zei ze op een gegeven moment van, ik heb het overleefd. Ik kan vrouwen die zoiets overkomt een stem geven waar ze dat zelf niet meer kunnen. En ik wil daar gewoon voor uitkomen.
Ja.
Ze zei, ik vind het ook goed als mijn echte naam daarvoor wordt gebruikt. Cindy heet dus Soraya. En ik heb zelden een dapperder vrouw meegemaakt.
Dan gaan we het hebben over de Qassem-tapes. En dat is heel letterlijk geworden nu, omdat een website, Geen Stijl, heeft een van die tapes openbaar gemaakt, online gezet, zoals dat dan heet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een klein beetje emotioneel werd, omdat ik Peter weer in die context hoorde. Omdat Peter is inmiddels, we weten het allemaal, heel ruw uit het leven weggerukt. En opeens hoorden we weer die authentieke, ja,
dat
ik krijg daar toch een beetje buikpijn van. Weet je, dat moest ik toch eventjes, voordat ik echt goed ging luisteren, moest ik dat heel eventjes een plekje geven.
Ja.
Het is het verhaal dat de deken uiteindelijk heeft gezegd, met alles wat ik heb gehoord, het is een wat complexer verhaal dat ik nu vertel, doe ik het af met een waarschuwing. Alleen, jij hebt toen in een talkshow al gezegd van, nou, ik lees dat toch eigenlijk heel anders, de uitspraak van de deken. Ik denk wel degelijk dat zij allerlei open eindjes laat van, het kan zijn dat ik niet alles weet.
Dat bij een rat voor ogen is gedraaid zelfs, letterlijk.
En dat je nu de toon hoort van het gesprek. En dat je toch wel zoiets hebt van, ik zie hier een man die maar heel erg participerend is richting Peter. En begrijpelijk is, want hij weet dat hij iets gedaan heeft wat het daglicht niet kan verdragen.
Precies, ja. Ik vond het ook wel een openbaring hoor. Want je leest het verhaal in het AD. En dat hebben de collega's Jelle Tieleman en Giel Timmermans hartstikke goed gedaan. Er zit geen letter verkeerd in dat verhaal. Je hoorde het allemaal terugkomen in die tapes. Maar de toon, hè, de manier waarop Khalid Qassem zich opstelde, heel deemoedig, heel erg van ja, nee, ik snap dat je er buikpijn van krijgt.
Het jongetje dat betrapt is.
Exact, dat was de klank. En waar komt dat nou door? Ja, dat bleek eigenlijk wel uit dat gesprek. Mijn gevoel bij dat gesprek was heel erg, Peter is bezig met dossiervorming. Hij is allerlei dingen is hij aan het aanraken en zegt daarvan dat hij het niet acceptabel vindt. Wil ook dat Khalid Qassem daarop reageert. Maar helemaal aan het eind komen ze dan toch tot de conclusie dat ze de samenwerking willen voortzetten. Ja,
Peter vertrouwde zijn collega eigenlijk gewoon helemaal
niet. Eigenlijk niet. Ja, waarom neem je het anders op? Hè? Dat doe je toch omdat je denkt dat je het misschien later nodig hebt als het een keer uit de hand loopt. En ook om aan te geven, ja, ik heb hem erop aangesproken. En als hij het toch eens blijft doen, dan kon Peter in ieder geval aantonen dat hij hem erop aangesproken had. En dat hij vond dat het niet acceptabel is. Maar wat je uit die opname wel kunt opmaken is dat die cliënt die zou zijn opgelicht door Khalid Qassem een goede vriend was van Peter R. de Vries. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Khalid Qassem op een gegeven moment niet wilde toegeven, vermoed ik, dat hij deze cliënt had opgelicht. En dat hij om die reden ook zei van, ja, dan blijft alleen dat andere staan, namelijk de omkoping. Nou, we weten allemaal hè, dat Qassem na het uitlekken van die tapes heeft gezegd, ik heb helemaal niemand omgekocht. Ja, dan blijft dus voor ons over. Dan heeft hij dus iemand opgelicht.
8000 euro in zijn zak gedouwd.
Exact. En ook daarvan zegt hij van, ik heb dat geld nooit aangenomen. Maar goed, hij heeft dus wel die cliënt verteld, ik ga een ambtenaar omkopen om iemand eerder uit detentie te krijgen. Dus ja, je pakt dan dat geld aan of je accepteert dat aanbod onder valse voorwenselen. Daar komt het op neer.
Wat ik echt ongelooflijk vond, dat ik het gesprek hoorde en dat Peter eigenlijk concludeerde, dit is dubieus. Elk advocatenkantoor heeft wel een denkbeeldige kluis waarin zaken liggen die men liever niet naar buiten
niet kunnen verdragen. Dat vond ik ook wel een opmerking.
En dan concludeert deken meester Rumora, ja, we kunnen het allemaal niet bewijzen.
Nee.
Dat denk ik, je hebt een gesprek opgenomen waarin Qassem het toegeeft. Er is cliënt A. Dat gesprek schijnt opgenomen te zijn. Hans.
Ja.
De tweede heette Karel. Die is er niet in meegegaan. Als jij en ik als burger voor de rechter komen, dit is het bewijs.
Ja.
Dan is het toch een beetje einde oefening? Of?
Nou ja, dat was natuurlijk ook het opvallende in dat oordeel van deken Rumora. Dat ze schreef van, ja weet je, dit is een gesprek waarvan de deelnemers niet wisten dat het werd opgenomen. Dan ben je een beetje slordiger in je uitlatingen. Hè? Dan moet je misschien niet te veel waarde aan hechten. Terwijl juist dat soort opnamen waarin mensen zich onbespied wanen.
Dat vertel je juist de waarheid.
Strafzaken heel zwaar als bewijs meetellen. Ja. Dus dat was een opmerkelijke conclusie. En ja, er is daarna natuurlijk nog meer naar buiten gekomen. Hè? Dat die Hans niet de enige cliënt zou zijn die is opgelicht, maar dat Karel is opgelicht.
Ja.
En dat zou dan gaan om een nog hoger bedrag.
Ja.
En dat was een cliënt die geen openstaande rekening had bij het kantoor van de Vries.
Nee.
En dat, ja, allemaal dingen die niet zijn meegenomen in het dekenonderzoek.
Wat eigenlijk heel gek was, want het ging echt om twee mensen.
Ja. Dat klopt, ja. Maar ja, het onderzoek van deken Rumora heeft zich eigenlijk alleen maar gericht op het onderzoek naar die ene cliënt. Maar er is daarna natuurlijk ook nog het een en ander gebeurd.
Ja.
Met Karel. En in zijn geval zou het gaan om een cliënt die niet een openstaande rekening had. Die Khalid Qassem op een bepaalde manier wilde voldoen met dat geld.
Ja, dit is een best complex verhaal. Als u nu denkt van jongens, ik snap er niets van. Nou goed, er zijn artikelen in het AD. Wij hebben ze gepubliceerd. We hebben het er vaker over gehad. Luistert u vooral terug, want we hebben nu iets te weinig tijd om dat helemaal uit de doeken te doen. In ieder geval, als we naar de tijdlijn kijken, we hebben de AD-publicaties gehad. Dan hebben we de rechtszaken gehad van Royce de Vries. Richting die publicaties, die is uiteindelijk verloren. De AD ging publiceren.
Mm-hmm.
De dienst DJI heeft onderzocht. Die hebben gezegd, we hebben niks kunnen vinden.
Nee, maar die hadden ook van tevoren al gezegd, we gaan vooral kijken naar de procedures.
Ook een beetje gek.
Ja, op zich, weet je, dat verbaast me eigenlijk niet zo hoor. Ik geloof niet zo in dat omkopingsverhaal, omdat het bijna onmogelijk lijkt om één ambtenaar om te kopen om iemand eerder uit de gevangenis te krijgen. Er zit een hele keten achter, dus dat lijkt mij al onmogelijk. Dus die uitkomst verbaast me niet zo. Maar er loopt natuurlijk ook nog een Rijksrechercheonderzoek en dat gaat wat dieper.
Ja, en dan horen we ook een beetje op de achtergrond dat dan ook echt Hans en Karel dat daar ook mee gesproken wordt. En dan denk je van nou, misschien gaat dit wel anders lopen dan bij de deken. Tegelijkertijd Van Oosten advocaten. Die heeft gezegd, jongens, ik wil gewoon dat het naar de tuchtrechter gaat, want mijn naam is bedoezeld.
Ja, Van Oosten is het kantoor waar Galit Kassem ooit gewerkt heeft. Ja. Tegen Peter R. de Vries heeft hij dus in dat opgenomen gesprek gezegd dat dat soort praktijken, het omkopen van ambtenaren, aan de orde van de dag was bij dat kantoor.
Ja,
ja, daar is Van Oosten woest over geworden.
Denk jij, ik weet niet of dat kan, dat uiteindelijk ook het eerste uitspraak van de deken misschien toch nog wel opnieuw gedaan moet gaan worden, omdat er binnen de advocatuur ontstaan er nu echt kampen?
Ja, nou ja, wij hebben vrij veel advocaten gesproken naderhand, die eigenlijk allemaal zeggen, hier heeft de deken de advocatuur geen goede dienst mee bewezen. Ze had het gewoon moeten voorleggen aan de tuchtrechter, de raad van discipline, en die had daar gewoon over moeten oordelen. Ja, ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dat dat verstandiger was geweest om te doen, omdat er zit allerlei ruis omheen, hè. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam is een duobaan. Er zijn twee advocaten die functie bekleden. Dat is Rumora, die in dit onderzoek heeft gedaan. En dat is Jacqueline Schaap. En Jacqueline Schaap heeft zich, zegt ze, verre van dit onderzoek gehouden. Maar zij is wel jarenlang de advocaat van Peter R. de Vries geweest.
Ja.
Weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, als er zoveel dingen door elkaar heen lopen. He, ook de deken die zich heeft geschaard aan de kant van Royce de Vries om die publicatie tegen te houden. Ga er dan niet zelf over oordelen. Leg je bevindingen voor aan de Raad van Discipline en laat die er in vredesnaam over oordelen.
En let wel, de advocatuur is altijd heel erg strikt of streng richting het OM.
Ja,
en nu gaat het om henzelf.
Ja.
Ja, en dan ben je eigenlijk geen haar beter.
Kijk, er speelt op de achtergrond nog een discussie mee over het weghalen van het toezicht op de advocatuur bij de dekens, hè, die in alle arrondissementen zitten. Omdat dat toch een beetje te veel de slager keurt zijn eigen vlees is. Dat vindt minister Weerwind. Die heeft een voorstel gedaan om een onafhankelijk toezichthouder te benoemen. Nou, daar is de advocatuur eigenlijk altijd heel erg sceptisch over geweest. Die zijn daar toch bang voor. Hebben zoiets van een soort staatstoezicht op ons werk. Dat willen we eigenlijk niet. Maar ja, deze kwestie zou er nog wel eens voor kunnen zorgen dat dat onafhankelijke toezicht er sneller komt dan ze misschien hadden gewild.
Dit is een onderwerp waar het in ieder geval nog lang over door zal gaan. En we behandelen het iets uitgebreider, omdat er best wel veel op het spel staat. Ook het laatste wat Saskia zegt over het toezicht op de advocatuur. Het is een beetje een complex onderwerp, maar er staat wel heel veel op het spel. En er spelen veel belangen op de achtergrond. Vandaar dat we er iets langer over doorgaan. Maar Saskia, dit is nog niet voorbij.
Nee, nog lang niet.
De zaak van vandaag, waar we het over gaan hebben. Het hoofdonderwerp gaat over zelfbeschikkingsrecht. Een beetje een taboe onderwerp, hè? Zo van, ik bepaal zelf hoe ik leef.
Ja, nou ja. Eigenlijk,
maar als ik zelf wil bepalen
zeggen,
hoe ik eindig.
Ja, nou, dat is het.
Ja.
Er was ook een van de verdachten, allemaal 70ers en 80ers in de verdachtenbank. En er was er ook een die zei van, ik mag zelf beslissen of ik kinderen krijg. Ik mag zelf beslissen dat ik ga roken, dat ik ga drinken. Of ik een tattoo wil nemen, ja of nee. Of ik mijn rijbewijs wil halen. Maar ik mag niet zelf beslissen waar en hoe ik doodga. En ja, die zegt van, dat vind ik eigenlijk hartstikke raar. Waarom mag ik daar niet zelf over beslissen? Als ik vind dat mijn leven voltooid is, dan moet ik het toch kunnen uitstappen op de manier waarop ik het wil en het moment waarop ik het wil.
Ja, Saskia, beschrijf heel even de tijdlijn van deze zaak. Dit gaat over een vereniging, coöperatie, Laatste Wil.
Ja.
Die wil dat het bespreekbaar wordt. Ja. Dat je zelf een einde aan je leven kan maken wanneer jij dat als voltooid ziet.
Precies.
Dat is op zich niet verboden.
Je moet gewoon autonoom kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van artsen en ook niet van officieren van justitie. Ja. Die voor jou gaan bepalen wanneer jij een eind aan je leven mag maken. En die coöperatie Laatste Wil, die zet zich daar heel erg voor in. Al jaren.
Je hebt dan die coöperatie Laatste Wil, die eigenlijk een soort onderwerp bespreekbaar wil maken. Maar daarbinnen ontstond een groep die wat actiever werd.
Ja.
En die misschien ook wel de grenzen van de regels opzocht en daar overheen stapte.
Ja. En die mensen zitten dus op dit moment in de verdachtebank. Daar moet het oordeel over gaan. Ja, en dat is eigenlijk jaren geleden ingezet. We gaan even luisteren naar wat Petra de Jong, een bestuurslid van coöperatie Laatste Wil, daar in 2017 over zei.
Nu we de kennis van dit middel hebben binnen de coöperatie Laatste Wil, willen we die kennis heel graag delen met onze leden, zodat onze leden de weg krijgen om zelf in groepsverband dit middel aan te kunnen schaffen.
Middel X, laat ik dat eerst even uitleggen, dat is een legaal middel. Dat wordt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie om bacteriën en schimmels te bestrijden. Maar op een gegeven moment bleek dat het eigenlijk ook een heel goed middel was om te gebruiken als je uit het leven wilde stappen. En de coöperatie Laatste Wil zei dus nadat dat was gebleken van nou, dit is een prachtig middel, dit moeten we dus aan onze leden duidelijk gaan maken en we moeten hen ook de mogelijkheid bieden om dat middel in handen te krijgen. Dus de coöperatie Laatste Wil wilde inkoopgroepen gaan oprichten die zich gewoon zouden werpen op het inkopen van dat middel en dan zou via de coöperatie zouden de leden dat middel kunnen krijgen. Nou, daar stak op een gegeven moment eerst de minister en daarna justitie een stokje voor. De minister heeft op een gegeven moment de industrie verboden om dat middel nog langer te verkopen aan particulieren. En justitie benaderde de coöperatie Laatste Wil en zei van, ho even, als jullie dat gaan doen, dan maak je je schuldig aan hulp bij zelfdoding. Dat is strafbaar en dan gaan we jullie vervolgen. Dus ja, toen hebben Petra de Jong, die je net hoorde, en de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil, Jos van Wijk, gezegd van ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling. We willen meer autonomie voor mensen. We willen dat ze kunnen beslissen wanneer ze uit het leven stappen, maar we willen het wel binnen de grenzen van de wet kunnen doen. Nou, dat heeft op een gegeven moment geleid tot een schisma binnen die coöperatie. Want er waren leden die het met de lijn van dat bestuur niet eens waren en die besloten zonder medeweten van het bestuur hun eigen activiteiten te gaan ontplooien om dat middel X toch aan mensen te kunnen bezorgen.
Laten we ze de harde kern noemen. Ja. Bestaat het 7 mensen?
Ja, dat waren mensen die voor een deel huiskamerbijeenkomsten organiseerden. En als een soort gespreksleider spraken met mensen die wilden praten, hè, over in hoeverre kan ik autonoom beslissen over het beëindigen van mijn leven of niet.
Een soort zendelingen bijna.
Ja, precies. En 2 van de 7 verdachten die in de verdachtenbank zaten, die worden daadwerkelijk vervolgd voor het verstrekken van middel X en het daadwerkelijk verlenen van hulp aan zelfdoding.
Ja.
Want kijk, op zich is het zeg maar dat verwijzen naar middel X en het in huis hebben van middel X niet strafbaar. Dat mag, omdat het een legaal middel is. Het wordt pas strafbaar als jij het dus krijgt via iemand die het jou heeft aangereikt en je gaat er daadwerkelijk toe over om het in te nemen en het leidt tot de dood. Nou, dat is in de gevallen van 2 verdachten is dat volgens het Openbaar Ministerie bewezen. Dat dat heeft geleid tot meerdere gevallen van zelfdoding.
Ja, en even een zijweggetje. Nou, zijweg. Alex S., degene die dat poeder verstrekte, daar hebben wij een podcast al eerder over opgenomen.
Ja.
Die is ondertussen ook veroordeeld daarvoor, omdat hij dat aan mensen verstrekte.
Ja.
Dus als mensen dat willen luisteren, moeten ze even terugkijken in onze lijst met podcasten. Die 7 mensen die daar dan zitten, hoe gaat zo'n rechtbank daar dan mee om?
Ja. Nou, dat bleek best wel lastig, omdat het zijn natuurlijk atypische verdachten. Hè? Je zou kunnen zeggen, het zijn wel verdachten, maar ja, ze zijn er zelf niet van overtuigd dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan iets crimineels. Integendeel, ze vinden juist dat ze heel goed werk hebben gedaan. En dat werd ook door een aantal mensen zo uitgedrukt.
Van, een soort passieve moordenaars.
Nou, zo zien ze zichzelf absoluut niet hoor. Nee, nee. Zij zeggen zelf van kijk, zij vinden gewoon, als je mag beslissen over alle elementen in jouw leven, over alle facetten, je mag van alles zelf beslissen, waarom zou je dan niet zelf mogen beslissen om eruit te stappen als je het genoeg vindt geweest? En het is ook wel logisch, hè, dat al deze mensen al wat op leeftijd zijn. Die hebben natuurlijk een wat beperktere levensverwachting. Die zullen misschien wat eerder nadenken over vragen van leven en dood. Maar ja, tijdens die eerdere rechtszaak in Den Bosch tegen die Alex S. hebben we toch ook wel een heleboel voorbeelden gehoord van ja, nabestaanden die zeggen, die vredige en humane manier om uit het leven te stappen, hè, die je zogenaamd met middel X aanschaft, is niet zo vredig en humaan. Er werden voorbeelden genoemd van mensen die een doodstrijd hebben meegemaakt van 40 uur. Er waren mensen die werden aangetroffen die echt overduidelijk op een hele akelige manier waren overleden. De mensen die hier in de verdachtenbank zaten in Arnhem, die zeiden eigenlijk van, het gaat altijd op een vredige en humane manier, als je het maar goed gebruikt. Met andere woorden, mensen die niet op een prettige manier aan hun eind zijn gekomen, ja, die hebben het middel waarschijnlijk niet goed gebruikt. Maar zij vonden dat ze in hun recht stonden om mensen op dat middel X te wijzen. En hè, die zijn daarmee dus wel lijnrecht tegen de lijn van het bestuur ingegaan. En die 2 ex-bestuursleden, ex-voorzitter Jos van Wijk en ex-bestuurslid Petra de Jong, zij is gepensioneerd longarts, die zeiden ook eigenlijk allebei van, Jos van Wijk zei van, ik heb het gevoel alsof deze leden me een mes in de rug hebben gestoken.
Terwijl ze ook medeverdachten zijn.
Terwijl ze medeverdachten zijn, maar ze zitten er heel anders in. En Petra de Jong, ja, die had het zelfs over het hulpverlenerssyndroom van deze verdachten. We horen het haar zeggen.
Zelf de regie hebben over het leven en dus ook over je levenseinde hoort bij mijn generatie. Jos van Wijk en ik zitten hier volstrekt onterecht.
We zitten hier omdat een aantal mensen last had van wat ik noem een hulpverlenerssyndroom.
Ja, ja, ik noem het net zendingsdrang.
Ja, het is een beetje eigenlijk hetzelfde ja. wat ze bedoelt. Maar zij vindt dat zij die andere verdachten, die vijf verdachten, gewoon een stap te ver zijn gegaan. Ja. En dat zij dat achter de rug om hebben gedaan van het bestuur. Zij waren ook de enige twee verdachten die er geen bezwaar tegen hadden om bij hun volledige naam te worden genoemd. Omdat zij zeggen, ja, wij hebben hier nooit aan meegewerkt. Wij zitten gewoon onterecht in de verdachtenbank, want wij wilden gewoon binnen de kaders van de wet handelen. En dat die anderen dat niet hebben gedaan, ja, dat kan ons niet worden aangevreven.
Wat is nou echt de tenlastelegging? Wat wordt er nou ten laste gelegd?
Ten laste wordt gelegd lidmaatschap van een criminele organisatie.
Artikel 140?
Ja, precies. En dat is dan weer niet de coöperatie laatste wil, want die wordt als zodanig niet vervolgd en wordt niet gezien als een criminele organisatie. Maar deze verdachten zouden volgens het Openbaar Ministerie een samenwerkingsverband hebben gevormd dat vervolgens mensen aan dat middel X ging helpen om zelf uit het leven te kunnen stappen. En dat middel X, dat werd dan veelal betrokken van die Alex S. die vorig jaar dus al veroordeeld is door de rechtbank in Den Bosch.
Ik neem aan dat de rechter dan ook op een gegeven moment zegt tijdens dat onderzoek, tijdens dat gesprek van joh, wij hebben met heel veel pijn en moeite in de jaren 80 ooit euthanasiewetgeving om te zorgen dat mensen niet lijden. En er zijn verschillende voorbeelden van mensen die dan ook succesvol uit het leven zijn gestapt. Ook jonge mensen die zeggen van ik ben zo lang depressief, ik wil niet meer. Klopt. En dat gebeurt van tijd tot tijd. Ja. Zij doorkruisen dat, die wetgeving.
Ja. Ja, dat klopt. En ja, er werd ook door het Openbaar Ministerie in een soort beginselverklaring gezegd van ja, weet je, het is niet zo dat de wet alleen maar geldt voor zover je erachter staat. Hij geldt überhaupt voor iedereen. En het kan niet zo zijn dat als jij denkt van ja, ik ben het eigenlijk niet eens met die wet of ik vind dat die verder moet gaan, dat je hem zomaar terzijde kunt schuiven. Want dan ben je strafbaar bezig. En het klopt, die euthanasiewetgeving is natuurlijk na jaren van discussie en heel veel nadenken uiteindelijk tot stand gekomen. Niet meer zo dat alleen maar als je lichamelijk ondraaglijk lijdt en als het uitzichtloos is dat je je leven mag beëindigen, maar ook als dat op psychisch zo is. Die euthanasiewetgeving is er nog niet eens zo heel lang. Maar deze mensen vinden dus dat die niet ver genoeg gaat. En dat je dus ook gewoon als artsen oordelen dat jij helemaal niet ondraaglijk lijdt, dat je er dan even goed moet kunnen uitstappen als je dat zou willen. En zij zeggen, er zijn heel veel mensen die niet eens meteen acuut in doodsnood verkeren of die eigenlijk meteen een einde aan hun leven willen maken. Het zijn heel veel mensen die gewoon dat middel in een kluis hebben zitten en die daar heel veel rust aan ontlenen, omdat ze weten, als ik in die situatie beland waarin anderen voor mij gaan bepalen dat ik niet uit het leven mag stappen, dan kan ik zelf ingrijpen en kan ik zelf beslissen om het te doen. En dat geeft gemoedsrust.
Het lijkt mij zo zonde, een beetje categorie eigen verwondering dit, dat je, als ik hoor naar de leeftijd van deze mensen, dat je zo bezig bent met dat einde de hele tijd. Terwijl ik denk, joh, misschien heb je nog een aantal leuke jaren dat je nog dingen kan doen, maar dan ben je als een soort zendeling, hulpverlenerssyndroom, ben je alleen maar bezig met dat einde.
Ja, nou ja, ik denk niet dat ze er 100% van hun dag mee bezig waren hoor. Maar het hield ze inderdaad wel bezig. En zij waren natuurlijk ook niet voor niks lid van die coöperatie Laatste Wil. En ze waren ook niet voor niks gespreksleiders van die huiskamergroepen waar, die over het hele land verspreid waren. Dus het hield ze wel bezig. En ze hebben natuurlijk toch gedacht van ja, wij willen toch ons steentje bijdragen aan de mogelijkheid om dat voor elkaar te boksen. Ze wilden het voor zichzelf ook. En ja, ze waren bereid om daar ver voor te gaan en om toch die grenzen van de wet op te rekken. Er was één man die ook daadwerkelijk wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, Loek de L, die op een gegeven moment zei van we gingen ondergronds. Toen zei de voorzitter van goh, het klinkt een beetje alsof u vindt dat u een soort verzetstrijder was. Nou, zo zag je dat inderdaad ook, ja.
En het zijn ook verzetstrijders die worden gesteund.
Paas over eigen sterven, nu.
Ik vind dat hulp bij zelfdoding onder goede condities mogelijk moet worden gemaakt. Zodat de naasten kunnen helpen. En ook dat mensen in principe het middel in huis zouden kunnen hebben. Met name degene die nog een relatief korte levensduur hebben.
Dan dient er een middel te zijn om waardig te sterven in plaats van te bedenken.
Ja, het is natuurlijk een hele serieuze business. Maar het is ook een beetje, als ik dit met zo'n liedje en zo hoor, dan krijgt het ook een beetje iets.
Beetje circusachtig.
Beetje circusachtig. Ja. Terwijl het echt over ethische levensvraagstukken gaat. Uiteindelijk, Saskia, zitten hier geen zware criminelen.
Nee.
Alleen we hebben nou eenmaal ooit in het strafrecht afgesproken dat er regels zijn.
Ja.
En als je daar niet aan houdt, dan kom je in het strafrechtelijke bankje.
Ja,
en dat is het hier gebeurd. Maar de rechter die vraag stelde ik al eerder. Maar hoe ga je hier nou als rechter mee om? Hoe keek je naar de vraag-antwoord gesprekken tussen de rechtbank en de verdachte?
Nou ja, wat de rechter eigenlijk aan het begin wel duidelijk maakte is: wij gaan hier niet over het veranderen van de wet. En wij gaan hier niet een politieke discussie voeren over de vraag of de euthanasiewetgeving moet worden uitgebreid. Want daar gaan wij niet over. Daar gaan ze in Den Haag over. Wij moeten gewoon kijken naar: hebben mensen strafbare feiten gepleegd? En zo ja, welke strafbare feiten hebben ze gepleegd? En moeten ze daarvoor veroordeeld worden? Dat is wat de rechter gaat doen. En ja, je kunt daar natuurlijk hele mooie principiële verhalen over ophangen in de rechtbank.
Dat ook gebeurde natuurlijk.
Dat ook gebeurde, maar feit is gewoon: er is een wet, er is een euthanasiewetgeving. En als je die overtreedt, als je denkt van nou ja, die geldt niet voor mij, ik doe gewoon iets anders. Ja, dan maak je je dus mogelijk strafbaar aan een strafbaar feit schuldig. En dat is waar de rechter straks over moet oordelen. En het is natuurlijk ook: je kunt je van alles voorstellen. Als ik even bij mezelf naga, ik weet niet hoe dat bij jou is, ik denk er ook niet iedere dag aan hoor, maar ik denk ook wel eens van: goh, ik zou best wel zo'n middel in mijn nachtkastje willen hebben om zelf te kunnen beslissen wanneer ik het genoeg vind geweest, om wat voor reden dan ook. En ik ben verre van levensmoe. Ik zie dat nog lang niet gebeuren. Maar ja, het idee hè, dat je daar zelf over kunt beslissen, dat geeft een zekere gemoedsrust. Dat je niet afhankelijk bent van andere mensen die dat voor jou gaan uitmaken.
Ja, want het is namelijk ook zo, en nu gaan we een beetje persoonlijk worden, dat mijn moeder zegt: nou Wilson, als ik zo dement ben, dan wil ik dat je een kus op mijn kop drukt.
Ja.
Maar dat doe je natuurlijk helemaal niet.
Nee, natuurlijk.
Want ik heb een vader met Alzheimer in een verzorgingstehuis. Ja. En dan ga ik geen kussen op zijn kop drukken. Dat doe ik niet.
Nee. Nee.
Dan ben ik een moordenaar. Dan vermoord ik mijn eigen mijn vader of mijn moeder.
Ja. En dat is ook meteen het probleem, hè? Dat door de officier van justitie werd gezegd: er zijn heel veel mensen die dat middel X wilden bestellen, die een verre van bestendige doodswens hebben.
Ja.
Dus er zijn mensen die misschien een bepaalde fase in hun leven hebben waarin ze het hartstikke moeilijk hebben en gedeprimeerd zijn en denken van: nou, ik kan er net zo goed uitstappen. Maar dat kan een half jaar later zomaar anders zijn. Hè?
Je relatie is net uit, je hebt zwaar liefdesverdriet.
Bijvoorbeeld.
Je denkt, einde oefening.
Exact. En dan kom je opeens weer iemand anders tegen en dan gaat de zon weer schijnen. Dat kan. En ik wil niet bagatelliseren, hè, mensen die echt zwaar depressief zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat die op een gegeven moment denken: ik zoek al jaren naar hulp, ik krijg de goede hulp niet, ik zie het gewoon echt niet meer zitten. Nou, dat zijn die mensen die volgens de euthanasiewetgeving die nu geldend is zo ondraaglijk psychisch lijden dat ze er ook voor in aanmerking kunnen komen. Maar ja, het is een lang en een heel zorgvuldig traject. En er zijn gewoon heel veel mensen die daar niet op willen wachten.
Nee.
Alleen, hoe ga je het nou zodanig regelen dat mensen die daar goed over hebben nagedacht en een hele legitieme wens hebben, dat middel zouden kunnen krijgen om eruit te stappen, zonder dat allerlei andere mensen daar mee aan de haal gaan, voor wie er misschien ook nog wel andere mogelijkheden zijn. Je kunt het niet in de schappen leggen van de ethos of de trekpleister, om maar eens iets te noemen.
Want dat middel X, overigens gaat het om aflevering 44, had podcast operator Marieke Maar gekeurig voor mij opgeschreven, maar dat had ik nog even niet gezien. Als je die terug wilt luisteren over die leverancier Alex S. Aflevering 44 van onze podcast. Welke rol speelde dat middel X? Want daar is eigenlijk aangetoond dat het helemaal niet zo'n humaan middel is.
Nou,
zijn mensen op een vreselijke manier aan hun einde gekomen? En gingen zij alsnog in deze rechtszitting pleiten dat het middel wel oké was?
Ja, omdat zij zeggen: dan gebruik je het gewoon niet goed als dat gebeurt. En ook dat het niet ongebruikelijk is. Hè, dat je in de laatste momenten van je leven toch, hè, dan krijg je een enorme bloeddrukverlaging. Dat je dan toch even iets voelt waardoor je denkt van: oh hemel, wat gebeurt hier?
Ja.
Maar er zijn voorbeelden, en die kwamen in die zaak van Alex S. vorig jaar aan de orde, van bijvoorbeeld een mevrouw, 28 jaar jong, die op een gegeven moment spijt kreeg dat ze het had ingenomen. En dan kan er dus niets meer aan gedaan worden. Hè? Als je de
vereiste
dosering inneemt, dan leidt dat zeker tot je dood. Er was ook een jong man, die had de helft van de dosering ingenomen. En die zei: ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik het heb overleefd.
Ja.
Ik wilde eigenlijk nog helemaal niet uit het leven stappen. Nou, dat zijn dus van die voorbeelden waarvan je kunt zeggen: ja, was hier nou sprake van een bestendige doodswens of niet? En er is nog een element. Ik heb destijds, toen die zaak tegen Alex S. speelde, heb ik de dochter van een vrouw geïnterviewd die ook middel X gebruikt heeft, die al haar leven lang depressief was, die nou eindeloos hulp heeft gezocht. Dat is namelijk ook nog een ding, hè? Die hulp is er niet altijd, vanwege de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Die vrouw heeft op een gegeven moment in haar wanhoop besloten: ik ga gewoon dat middel X bestellen. Maar omdat dat een dat die hulp bij zelfdoding strafbaar is, heeft degene met wie zij bij de coöperatie laatste wil contact had tegen haar gezegd: luister, je moet dat allemaal stilhouden. Je mag het aan niemand vertellen. Je mag het ook niet aan je dochter vertellen. Je moet het etiket van het flesje verwijderen en zo, zodat niet traceerbaar is van wie het afkomstig is. Nou, die heeft uiteindelijk middel X ingenomen en die is overleden. En haar dochter zegt: ja, dit ging dus allemaal achter mijn rug om in het geniep. Zij hebben een verwijdering veroorzaakt tussen mij en mijn moeder. En dat neemt ze verschrikkelijk kwalijk tot op de dag van vandaag. Zij woonde ook, deze dochter, de zaak bij. En zegt van: ja, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om naar al die leugens te moeten luisteren. Want zo betitelde zij de verhalen van deze verdachten.
Behouden ze die bestuursleden? Wat voor indruk kreeg je van die verdachten? Ogenschijnlijk normale mensen of heel autonoom, heel vrijgevochten, filosofen?
Het waren voor een heel belangrijk deel mensen met goede opleidingen die midden in het leven hebben gestaan hun hele leven. Die Petra de Jong, ex-bestuurslid, was een ex-longenarts. Er waren mensen bij die hebben bij de dienst justitiële inrichtingen gewerkt. Die hebben bij in klinieken gewerkt, verpleegkundigen geweest. Allerlei mensen met goede posities die daar heel wel overwogen hebben nagedacht. Maar ja, die dus kennelijk ook vonden dat ze konden beslissen dat ze dat middel ook konden doorgeven, of dat adres van die Alex S. aan anderen. Het merendeel van de verdachten ontkent dat, hè? Er zijn er twee die toegeven dat ze wel mensen in contact hebben gebracht met Alex S. En dat zijn Tineke B. en Loek de L. Dat zijn degenen die ook worden vervolgd voor het actief hulpverlenen bij zelfdoding, wat dus strafbaar is. Daar worden de anderen niet voor vervolgd.
Wat heeft het Openbaar Ministerie geëist?
Nou, nog niets. Dat gaat komende maandag gebeuren. De zaak neemt 8 dagen in beslag in totaal. Komt natuurlijk ook omdat er heel veel advocaten zullen gaan pleiten voor deze verdachte. Dus dat duurt altijd wat langer. Maar de eerste dagen van de zaak zijn vooral besteed aan het praten met deze mensen. En ja, vragen: wat heeft jullie bewogen? Wat vinden jullie nou? Ja, en daar kwamen toch eigenlijk hele politieke statements uit. Van: wij vinden dat we goed bezig zijn geweest. Wij vinden dat mensen het recht hebben om over hun leven te beschikken, maar ook over hun dood te beschikken.
Ja, Alex S. kreeg 3,5 jaar.
Ja, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk.
1,5 jaar voorwaardelijk. We zitten nu gewoon met mensen die gewoon in de herfst van hun leven zitten.
Ja.
Wat moet je die voor straf geven?
Ja, dat is een goede vraag. Die Loek de L. is 80 jaar. Ga je zo'n man tot een gevangenisstraf veroordelen? En ja, wat is het doel daarvan? Dat kun je je natuurlijk afvragen. Wat is het nut nog? Aan de andere kant, ja, iedereen moet zich aan de wet houden. En als je dat niet doet, en Loek de L. heeft ook heel duidelijk uitgesproken: ik deed het in de volle wetenschap dat ik strafbaar bezig was. Maar hij deed het toch. Dus ja, ik denk dat hij de consequenties aanvaardt. Maar de vraag is inderdaad even: wat moet de rechtbank hiermee?
Eis van het OM is nog niet bekend. De uitspraak is vermoedelijk op 2 juli. Dat hangt natuurlijk ook allemaal weer af van de pleitnota's van alle advocaten. Wat er misschien dat daar nog iets aanvullends tussendoor komt. Maar ja, hij staat nu op 2 juli. In ieder geval zeg ik nog even extra, omdat wij het over zelfdoding hebben, dat er is een telefoonnummer voor beschikbaar. Hè, als u met dit soort gedachten in uw hoofd loopt, 0800 0113. 113 zelfmoordpreventie. Dat wil ik in ieder geval even gezegd hebben als u dit onderwerp beluistert. Tot slot, Saskia, hoort deze zaak nou thuis in de rechtbank? Wel volgens het wetboek van strafrecht, want we hebben regels van samenleving opgesteld. Dat hebben we al vastgesteld. En tegelijkertijd is dit groter dan alleen de rechtbank in Arnhem.
Ja, ik denk dat wat deze verdachten hopen is dat het een politieke discussie op gang brengt. En dat misschien die euthanasiewetgeving zodanig wordt aangepast dat mensen die daarbij hun volle verstand over beslissen een middel kunnen krijgen waarmee ze uit het leven kunnen stappen. Dat is wat ze graag willen.
Saskia, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.